Wat ik heb wel vragen is even dat u bleef staan. Er is een goede gewoonte in Israël vroeger. Dat was als het woord van God werd gelezen dat je ging staan. Uit eerbied voor de Heere God, maar uit eerbied voor zijn woord, waardoor hij hemel en aarde heeft gemaakt. Dus ik wou beginnen met een tekst te lezen uit Jesaja 48, vers 17 tot 22. En dat gaan we staande lezen. En zeg dat ook in uw hart. Heer, ik aanvaard dit als een woord des Heren. Ik aanvaard dit als een woord des Heren. Deze Romeinse hoofdman, die zei: Heer, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen. In één woord van God is een genezende kracht. Jesaja 48, vers 17 tot 22. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben de Heere, uw God, die u leert opdat het u wel gaat, die u de weg doet betreden die u moet gaan. Och dat u naar mijn geboden luistert, dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Dan zou uw nageslacht zijn als het zand en uw nakomelingschap als de korrels daarvan. Uw naam zal nooit meer uitgewist worden, maar voor altijd bij mij voortleven. Trek weg uit gevangenschap, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat het weten tot aan de einde der aarde. Want de Heere koopt zijn dienaar Jacob vrij. Hij voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden. Hij laat water voor hen stromen uit de rots, hij klieft de rots en het water gutst daaruit. De goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Amen. U mag gaan zitten, dankjewel. Oh. Dank u weer. Even rust, hè, Ria. Ja. Zo zegt de Heer uw verlosser, de heilige van Israël. In de Bijbel wordt onze Heere God een verlosser genoemd. En daar gaat deze preek ook over. Over de verlossing van de Heer. Een volkomen verlossing die God ons bereid heeft. Deze preek is eigenlijk de derde in de serie van de drie grote kernwoorden van het evangelie. En ze noemen dat wel de drie grote V's. Vergeving, verzoening en verlossing. Nou, vandaag wil ik het hebben over verlossing en dat de Heere God zich voorstelt in de Bijbel als onze verlosser die ons vrij wil kopen uit de macht van de duisternis. Hij is een grote verlosser, amen. Hij is een grote verlosser. En waarom heeft de mens verlossing nodig? Ik denk dat dat duidelijk is in de Bijbel. Er zijn heel veel problemen gekomen door de zondeval. Door de zondeval van de mens is de mens niet alleen maar gebonden geraakt aan de zonde, maar hij is ook gebonden geraakt aan schuld. Er is schuld gekomen in levens, er is schaamte gekomen, er is angst gekomen, er is afwijzing gekomen, er is veroordeling gekomen, de dood is in de wereld gekomen. We zijn gebonden geraakt aan de duisternis, aan Satan, aan de wereld. En daarom hebben wij verlossing nodig. Amen. En als u nou kijkt naar de wereld, ziet u dat heel de wereld, ieder mens in meer of mindere mate geregeerd wordt, hè, door schaamte of schuld of angst of veroordeling of afwijzing. Want een geweldig probleem in deze maatschappij, afwijzing. Hè, en dat zie je al aan, we hebben verlossing nodig. En heel veel mensen gaan overal heen om verlossing te vinden, meer vrede te vinden. Vandaag aan de dag naar vele andere godsdiensten, naar therapieën, naar yoga. Om te proberen daar een beetje verlossing te vinden van hun angsten, van hun vrees, van hun afwijzing. Maar de Bijbel zegt dat er buiten hem geen verlossing is. Dat is misschien een hele ellendige boodschap voor u die uw verlossing nog niet vindt in de Heer Jezus. Maar het is de waarheid van Gods woord. God zegt, buiten mij om is er geen verlossing. Buiten mij is er geen verlosser. En dat zie je ook dat mensen eindeloos naar allerlei therapieën kunnen gaan. Yoga kunnen doen. Tegenwoordig heb je ook aromatherapie en stenentherapie en theetherapie. Noem het maar op om je een beetje rust te doen vinden. Maar de waarheid is, en je ziet het in mensen, ze doen dat een aantal jaren en je ziet ze eigenlijk alleen maar nog depressiever worden. Want ze stellen hun vertrouwen op iets wat niet kan verlossen. En God zegt, het is dwaasheid als jij je vertrouwen stelt op iets wat niet kan verlossen. Daarvoor moeten we bij een verlosser zijn die wel kan verlossen. Amen. En dus er is een enorme noodzaak van verlossing. Nou, de Bijbel is dus heel duidelijk dat er absoluut geen verlossing is buiten de Heere om. Jesaja 43 vers 11. Ik, zegt God, ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Al uw therapietjes gooit maar in de vuilnisbak. Drink nou gewoon thee voor uw plezier en niet als een of andere theetherapie. En als u een agaat om uw nek hebt hangen, draag het gewoon als een mooie half edelsteen, maar niet als een of andere edelstenentherapie. Dat het, tegenwoordig is dat zo. Een agaat brengt je blijdschap, een amethyst brengt je vrede enzovoort. Als u daar uw geloof op vestigt, zult u beschaamd uitkomen. Want de almachtige God die hemel en aarde heeft gemaakt, die zegt, buiten mij is er geen verlosser. Dus daar moet u niet uw vertrouwen op stellen. En daarvoor bent u ook hier vandaag, om uw vertrouwen te stellen op de levende God. Uw vertrouwen te stellen op hem die werkelijk kan verlossen. Zoals het lied zo mooi zegt, o vat weemoed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Hij is een machtige verlosser. En als u vandaag denkt van ja, ik zit zo lang vast aan dingen, hoop ik dat u weer moed zult vatten, want God is goed en er is een verlosser. Wij hebben een verlosser. En vooral zien we het in het Nieuwe Testament dat die verlosser een menselijke gestalte heeft aangenomen. Dat de Heer Jezus is verlosser geworden en een machtige verlosser. En hij kan werkelijk voorkomen, verlossen en vrijmaken door zijn kracht. Hoe kunt u geloof ontvangen deze morgen? Luister naar Gods woord. En als u Gods woord in uw hart krijgt, zal dat geloof wekken in uw hart. Omdat u geloof weer kunt ontvangen dat de bevrijding mogelijk is. Dat de verlossing mogelijk is. Van dingen waar u misschien jaren aan vastzit. En misschien ken je Jezus als je verlosser nog ineens. Nou, deze dag is jouw dag. Deze dag is de dag des heils. En hij wil vandaag uw verlossing geven. Want hij leeft. Wat ook duidelijk is in de Bijbel. En ik ga even een aantal dingen uitleggen. Is dat er in de Bijbel is er geen verlossing mogelijk zonder losprijs. Dat staat ook in deze tekst in Jesaja. De Heere koopt zijn dienaar vrij. Dus de Heere koopt zijn volk vrij. Waarom een losprijs? Dat is omdat wij ons leven eigenlijk verkocht hebben aan de zonde en de duivel. Nou, als je je verkocht hebt door ongehoorzaamheid, dan behoor je niet meer de Heere toe. Je behoort aan de zonde toe en je behoort aan de duivel toe. En niemand kan zomaar iets van een andermans eigendom nemen zonder een prijs te betalen. Ja toch? Dat kan niet. De Heere God is geen dief. Hij is uitermate rechtvaardig. En God zou je nooit zomaar uit kunnen rukken uit de macht, de duisternis zonder een losprijs. Want er moet wat betaald worden. Je kan niet zomaar vrijkomen. Daarom is de Heere God heeft in een losprijs voorzien. In het Oude Testament in offers. En het Nieuwe Testament is de Heer Jezus die losprijs. En hij kan je vrijkopen, want de prijs is betaald om zijn eigendom te worden. Nou, toen Israël uit Egypte werd verlost uit de slavernij van Egypte, zien we dat ze dus vastzaten in slavernij. Ze waren gebonden. Nou, hoe verloste God zijn volk uit Israël? Door twee kanten van verlossing. De eerste was, u weet dat misschien nog wel, dat er bloed gestreken moest worden op de deurposten en de bovendorpel van de deur. En overal waar de Heere God langs zou komen, de verderfengel langs zou komen en de Heere zou het bloed zien, zou de verderfengel voorbij gaan. Dus wat redt ons van het oordeel Wat is de rechtmatige grond waarop we vrij kunnen komen, waarop het verderf ons niet kan pakken? Dat is als we geloven in het bloed van de Heer Jezus. En geloof is heel belangrijk daarin. Want de Heere God had gezegd, jullie moeten bloed strijken aan de deurpost en de bovendorpel. Maar het was een geloofshandeling. Daar moest geloof bij zijn. Want stel je voor dat ze daaraan twijfelden en dat ze elke keer buiten de deur gingen kijken of het wel werkte. Nee, de deur moest dicht blijven. Ze moesten volkomen vertrouwen op de kracht van het bloed. En zo wil de Heer ook onze levens besprengen met het bloed van Jezus. Het bloed staat voor die losprijs. Voor die prijs die betaald is. En de eerste stap tot verlossing is altijd accepteren dat de Heer Jezus jouw losprijs is. En dat je aanvaardt dat als de Heere God het bloed van de Heer Jezus ziet op jouw leven, dat het verderf en de zonde voorbij zal gaan. En dat je de eerste stap zet tot verlossing. Maar daarna zien we nog een ander iets gebeuren. Is dat de Heere God ook vaak zei in Exodus 32 vers 11 bijvoorbeeld. U hebt uw volk uit het land Egypte geleid met grote kracht en met sterke hand. Op vele plaatsen staat in de Bijbel ook dat God heeft niet alleen het volk verlost door de kracht van zijn bloed. Hij heeft ook het volk verlost met grote kracht en zijn sterke hand. Wat u ook nodig heeft om werkelijk te wandelen in de verlossing is de volheid en de kracht van de Heilige Geest. U heeft sterke kracht nodig. En elke dag zal u uw hoop en vertrouwen daarop moeten stellen. Want u zelf zal nooit zonde kunnen overwinnen. De duivel kunnen overwinnen zonder de kracht van de Heilige Geest. En God heeft dat zo gewild. U kunt alleen onder zijn heerschappij leven als u leert te leven en te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. En elke keer zegt vandaag Heer, dank u wel dat u mijn leven reinigt met uw bloed. En dank u wel dat u me vult met uw Heilige Geest. Ik wil niet zonder uw Heilige Geest. Ik kan het ook niet. Dus de Heere God verlost door de kracht van zijn bloed en door de kracht van de Heilige Geest. En u mag uw vertrouwen stellen op de kracht van de Heilige Geest om uw overwinningsleven te geven. De Heer Jezus zegt, u zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En zolang u die kracht niet echt ervaart, blijf hem vragen. Blijf hem vertrouwen. Zeg, Heilige Geest, kom over mijn leven. Vul mijn hart. Vul mijn geest. Vul mijn emoties met uw aanwezigheid. En we zijn absoluut afhankelijk daarvan. Ik denk niet dat een overwinnend christenleven mogelijk is zonder de kracht van de Heilige Geest. We hebben hem nodig. Wat we ook zien, en daar ga ik dadelijk nog wat verder op in, is dat ook verlossing een doel heeft. U moet dat ook begrijpen. Als de Heer Jezus u vrijkoopt, hij verlost u, dan is dat niet omdat u maar heel uw leven lang aan blijft pruttelen. En gewoon door blijft gaan in uw zonde, door blijft gaan in uw oude mens, in uw oude leven. Verlossing heeft een doel in de Bijbel. En dat doel is dat God u wil herstellen tot een gemeenschap met hem en dat hij u een bestemming wil geven. U heeft een bestemming in uw leven. En dat ziet u ook in de Bijbel, ook met Israël al, Deuteronomium 4 vers 20 bijvoorbeeld. De Heer heeft u genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid. Waarom? Om een beetje aan te rommelen in uw leven, in uw eigen leven te leiden. Nee, om voor hem te zijn, een eigen volk. Ik heb u gekocht opdat u de mijne zal zijn. Om een eigen volk voor hem te zijn. Wat broeder Arie zo mooi heeft gezegd, die tekst. Een koninklijk priesterschap. We zijn een heilige natie. We zijn afgezonden. We zijn zijn volk. Dat is Gods hart. U bent zijn volk. Zijn uitverkoren kinderen. Dat is de bestemming die er is op uw leven. En u mag dat aanvaarden. Jeremia staat het ook zo mooi. Dat God heeft ons verlost met sterke hand. Met uitgestrekte arm. En hun dit land gegeven. Verlossing om in te gaan. U wordt verlost niet om zo te blijven. U wordt verlost om in te gaan in de volheid en de rijkdom in Christus. Omdat u veranderd zal worden naar zijn beeld. Een ander ding wat in de Bijbel heel duidelijk is als u kijkt over, als het gaat over verlossing. dat is dat God heel vaak een mens in zijn nood laat. En denkt u, waarom doet God dat nou? Nou, er is een geheim, dat God verlost je niet van je vrienden. Maar God verlost je alleen van je vijanden. En heel vaak is het zo dat toch een beetje die boezemzondetjes toch een beetje nog je vriend zijn. Het is toch nog wel een beetje lekker. Het is nog een beetje je vriend. En weet u, God laat dat dan gewoon gebeuren. Net zolang dat je er zo spuugzat van wordt, om het zo te zeggen. Dat je er zo zat van bent, dat er schreeuw komt in je hart. Een roep komt in je hart. Dat je gaat zeggen, Heer mijn God, ik heb verlossing nodig. Het is mijn vijand, dit probleem in mijn leven. Deze gebondenheid is mijn vijand. En ik heb natuurlijk 25 jaar onder verslaafden gewerkt. En ik heb altijd gezien dat het zo werkt. Waarvoor vielen zoveel mensen terug? Omdat ergens was het nog steeds hun vriendje. Al is maar een klein vriendje. Maar zolang het een vriendje is, kan er niet volledige verlossing zijn. Er moet iets komen in je hart, wat het zo gaat haten. Wat er zo'n toorn tegenkomt en je zegt, het is echt mijn vijand die spuit. Die fles alcohol, het is mijn vijand. Deze verslaving aan pornografie, het is mijn vijand. En het is uw vijand, Heer. Heere God, hemel, Heere van de hemelse legers, kom mij te hulp. En je gaat God aanroepen. En in de Bijbel staan er honderden teksten over de kracht van hem aanroepen. Als u Richteren leest, ziet u elke keer dat in het boek Richteren, elke keer zie je het volk afglijden naar slavernij en ze raken weer gebonden en dan komt de vijand weer en die rooft hun oogst. En God laat het gewoon gebeuren. Maar elke keer zie je iets staan. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het moment dat ze gaan roepen, Heere God, help mij. Heere God, verlos mij. Wat staat er? De Heere verwekte een verlosser. De Heere verwekte een verlosser. De ogen van de Heer gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan wie het hart volkomen naar hem uitgaat. God hoort uw hart. God hoort uw hart. En God weet ook dat misschien heel veel dingen van Heere Jezus help mij, dat het allemaal half zacht is. Want eigenlijk zijn er nog zoveel vriendjes in uw leven. En dan laat God het doorgaan, dat u benauwd wordt. En dat u denkt van ja, nu is het genoeg. Ik moet verder komen. Heer, mijn God, verlos mij. Dat er iets gebeurt diep hier vanuit uw buik. En dat u zegt, ik moet, ik zal, ik wil daar komen wat u beloofd heeft. Als u uw hart erop zet, de hemel hoort het. En de hemel helpt mee. De hemel zal u kracht en ondersteuning geven. Ook in Exodus, als Israël in Egypte zit. Waarom wacht God zo lang? Waarom laat God hun zo lang in slavernij? Natuurlijk zult u zeggen, het was een bestemde tijd. Tuurlijk, dit is een bestemde tijd. Maar wat was de bestemde tijd? De bestemde tijd was dit, dat ze gingen roepen tot God. Zolang ze het accepteerden, ging het gewoon door. Totdat het moment dat hier staat, hun hulpgeroep over de slavernij steeg omhoog tot God. Hun hulpgeroep over een slavernij steeg omhoog tot God. Stijgt er iets vanuit jouw hart omhoog? Is er werkelijk hulpgeroep in je hart? Heer mijn God, ik wil hier niet aangebonden blijven. Ik wil niet geregeerd worden door deze angst, door dit schuldcomplex, door deze schaamte, door deze boezemzonde. Ik wil hier niet door geregeerd worden. Is er hulpgeroep in uw hart? Zegt u, Jezus help mij, zoon van David, heb medelijden met mij. Een van de gebeden die het meest gebeden wordt door heel de kerkgeschiedenis heen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Have mercy on me. Heb medelijden met mij. En het moment dat de Heer dat hoort, we zien dat ook in de Bijbel. Die blinde man, deze man die riep tot Jezus. Jezus hoort het. Hij was al ver doorgelopen, maar hij hoort het. Hij hoort het. En ook vandaag, hij zal de stem van je hart horen. Is er een schreeuw? Hoor ik een hulpgeroep in haar hart? En zodra de Heere God dat hoort, dat hulpgeroep, zal je merken, oh, gelijk zijn er de engelen. De Heere van de hemelse legers zal je te hulp komen. Zo werkt God. En de Heere hoorde hun klacht en de Heere dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. God zei, ik ga me bemoeien daarmee. Als God zich ergens mee gaat bemoeien, komt het altijd goed. Als God zich met uw leven gaat bemoeien, komt het altijd goed. En misschien vindt u het wel eens vervelend dat God zich overal mee bemoeit. Maar laat God zich nou eens overal mee bemoeien in uw leven. Ook met de dingen die u eigenlijk niet zo graag wil. Die keldertjes in uw huis. Misschien uw portemonnee. Maar laat God zich nou eens overal mee bemoeien. Geef hem nou eens het recht om zich overal mee te bemoeien. Dan komt het goed. Als hij het maar loslaat. Als hij het maar overgeeft aan hem. En de Heere zei, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk. Dat in Egypte is en hun gejammer heb ik gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Dat vind ik zo'n mooie zin. Dat woordje kennen is niet kennen in het verstand, maar is meevoelen. Het is een ervaringskennis. En de Heer zegt, ik voel mee met jouw pijn. Ik voel mee met jouw smarten. En wat voor smart je ook hebt, wat voor pijn je ook hebt, de Heer zegt, ik voel mee. Want de Heer wil niet alleen komen van boven om je van verre te redden. Hij wil zelf jouw redding zijn. Hij wil helemaal deel worden met jouw pijn en jouw smarten om jou van daaruit te verlossen en te bevrijden. Hij daalt neer, staat er. Hij daalde neer en hij kende hun smarten. En wat doet God dan? God stuurt een mens, Mozes. En daar moet je ook een open hart voor hebben. Want misschien stuurt God vandaag wel een mens. Misschien wel een broeder of zuster die naast u zit. Die God wil gebruiken om een moment voor u te bidden. Misschien wel een kringleider aan het eind van de dienst. Die een moment voor u kan bidden. Want in de meeste gevallen heb ik gezien dat God verlost door zijn kinderen. Daarvoor heeft hij zijn kerk. Daarvoor heeft hij zijn dienstknechten. Hoe zou u hier zijn gekomen als niet iemand u wat verteld had? Je had in alle gevallen van de mensen die hier zijn, zijn hier omdat iemand hun verteld heeft dat er een verlosser is. God gebruikt zijn kinderen. God gebruikt zijn lichaam. En misschien is het de eerste stap tot verlossing misschien wel dat u eens aan iemand gebed vraagt voor het probleem. En dat u zegt, ik heb jou nodig. Want u blijft zo lang misschien zelf worstelen. Alleen maar zelf bidden. Van Heere God, help mij, help mij. En u ziet niet dat de Heere God een broeder en een zuster misschien naast u plaatst. Die de gave van genezing heeft om juist u aan te raken. En ik heb vaak in mijn leven met problemen die ik niet leuk vond in mijn hart. Waar ik me voor schaamde. Dacht ik van nou Heere God, u moet het maar oplossen. En dan bad ik alleen tot God. En elke keer heeft de Heer gezegd, ga maar naar een broeder toe. Laat me voor je bidden. En dat is vernederend, want dan verlies je een beetje je gezicht. Maar God wil dat. Want dan ziet hij ook of het echt serieus is en of jij je hart wil vernederen voor God. Kijk, alleen maar privé met de Heer kan je alles zeggen. Maar als je tegen iemand moet zeggen, lijfelijk, hè, oog in oog met een ander, dan moet je je vernederen. En toch is dat heel vaak de weg van God, om je echt tot diepe verlossing te brengen. Het aan iemand anders vertellen. Bid voor elkaar omdat je genezing ontvangt. En dat zien we dus in de Bijbel. Dat in de meeste gevallen zien we altijd God een verlosser, iemand gebruiken. Nog een verhaal. Het is een ongelooflijk bemoedigend verhaal in de Bijbel. In 2 Kronieken 33 vers 1 tot 13. De meest goddeloze koning die er ooit heeft bestaan in Israël. Die genade krijgt. En dat wil ik ook zeggen. U zegt misschien van ja, er is te veel in mijn leven gebeurd. Mijn gebondenheid is te groot. Ik heb te ernstige dingen gedaan. Kan God mij nog wel verlossen? Nou, ik wil dit verhaal lezen om u hoop te geven dat u nooit en nooit zal twijfelen dat uit wat voor duisternis u komt, uit wat voor zonde u komt, dat er verlossing is bij God. Dat de genade voor u mogelijk is. De grootste zondaar, als die roept tot God, kan genade vinden bij God. Omdat alles betaald is en hij een offer is voor de zonde van de hele wereld. En ik zeg het niet om goed te praten. Want er zijn heel ernstige dingen. Maar ik geloof zelfs als Hitler op zijn sterfbed had gezegd, God wees mij genadig dat er vergeving mogelijk was geweest. Hoe ernstig ook. Omdat Jezus gestorven is voor de zonde van de hele mensheid. Dat is het wonder van God. Deze Manasseh was 12 jaar oud toen hij koning werd en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, in overeenstemming met de gruwelen van de volken die de Heren voor de Israëlieten had uitgedreven. Wat deed hij allemaal? Hij bouwde de offerhoogte, hij richtte altaren op voor de Baals. Het waren hele perverse afgoderij met heel veel prostitutie, mannelijke en vrouwelijke prostitutie. Hij richtte die altaren op als koning. Hij maakte gewijde palen. Hij boog zich neer voor het hele Heer des Hemels en diende ze. Legioenen van demonen diende hij, alle vormen van afgoderij. Hij bouwde altaren in het huis van God, in het huis des Heren, afgodenaltaren. Waarvan de Heer had gezegd, mijn naam zal daar zijn tot in eeuwigheid. Hij bouwde altaren in de beide voorhoven van het huis des Heren. Hij deed zijn eigen zonen door het vuur gaan. Hij liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij, toverij. Hij stelde bezweerders aan van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad was in de ogen van de Heer en hij krenkte God daarmee. Hij plaatste een stenen afgodsbeeld in de tempel. En hij verleidde Juda en al de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij om meer kwaad te doen dan de volken die de Heere voor de Israëlieten had verdelgd. En in zijn genade sprak de Heer tot Manasseh en zijn volk. Maar ze luisterden niet. Zelfs God blijft spreken. Maar ze luisterden niet. En dan wordt Manasseh, die wordt gevangen genomen door de koning van Assur. Ze grijpen met haken en ze brachten hem naar Babel. En deze man die zo vol zonde is, zoveel bloedschuld heeft, zijn eigen zonen door het vuur laat gaan, die occulter is dan een van de koningen die er ooit bestaan heeft. Deze Manasseh die een vijand was van God. Deze Manasseh die een gruwel was in Gods ogen en heel het volk misleidde, niet luisterde naar de Heere God. Deze man raakte daar in het nauw. En God zij gedankt voor benauwdheid soms. Toen hij in het nauw raakte, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij zocht de genade, de gunst van de Heere zijn God. En deze man die nergens recht op had dan de eeuwige dood. Deze man zocht genade. Deze man zocht de gunst van de Heere. En wat doet de Heere God? Eigen schuld, dikke bult. Is het erg geweest? Wat doet de Heere God? Hij bad tot hem en toen hij zich door hem liet verbidden, hoorde God zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug, herstelde hem in zijn koningschap en Manasseh erkende dat de Heere God is. Prijs de Heer. Hij zocht de genade van God en verootmoedigde zich voor God. Hij zei, Heere God, wees mij genadig. En God opende de hemel. Hij herstelde hem in zijn koningschap. En Manasseh erkende dat de Heere God was. Dat hij een machtige verlosser is. En die hoop wil ik vanochtend bij u brengen. Dat waar je ook in zit, wat voor probleem ook in je leven. Moment dat jij de gunst van God zoekt, de genade van God zoekt in een nederig hart. God zal horen. God wil horen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' kracht, aan Jezus' macht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt. Ja, wie hem aanraakt. Ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus. Mag nog eenmaal, raak hem aan. Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, raak hem aan. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' man. Amen, zo'n wonder in zo'n man. En God is vandaag, hij is dezelfde. Hij is de levende God. En nog steeds kan hij mensen zo diep aanraken. Ook in het Nieuwe Testament ziet u dat de Heer Jezus voor wordt gesteld als onze verlosser, maar hij is ook onze losprijs. Hij is het allebei. En in het Nieuwe Testament is er sprake van een perfecte verlossing, een eeuwige verlossing. Iets wat niet alleen maar hier op aarde is, maar als de Heer Jezus u verlost, is dat eeuwige verlossing. Dat gaat door tot in de eeuwigheid. En hij kan volkomen behouden, verlossen wie door hem gaan tot God. Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En we hebben een levende verlosser. Die leeft, die vandaag bij ons is. Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Hij heeft zich gegeven tot een losprijs voor velen. En ieder die dat gelooft, die hem aanneemt als zijn losprijs, die zal ervaren dat hij een machtige verlosser is. Daarom hoeft u ook nooit zich af te vragen, wil God wel dat ik verlost word van dit of dat probleem? De Bijbel zegt, in hem heb je de verlossing. Het is volbracht. Alleen u moet leren in geloof daar uw hand op te leggen, daar uw voet op te leggen en te zeggen, Heer, dit probleem in mijn leven, ik geloof, u bent mijn verlossing. Er is verlossing in u. En denk nou niet dat God, veel mensen zeggen dat wel, ja, ik weet niet of het wel Gods wil is dat ik daarvan verlost word. Nou, dat is absoluut duidelijk in de Bijbel. Jezus is daarvoor gestorven. In hem hebt u de verlossing. Dat is al een cadeau wat God u heeft gegeven. Alleen u moet het leren uit te pakken. U moet het leren ontvangen. Accepteren in uw hart. Colossenzen 1 vers 13 tot 14. Ook zo'n prachtige tekst. En hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En dat is gebeurd. Dat is een feit, een heilsfeit. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie we de verlossing hebben. De vergeving van onze zonden door zijn bloed. Altijd ziet u die twee kanten van verlossing. En verlossing door zijn bloed en door kracht. Hij heeft ons uitgerukt, staat er letterlijk, uit de macht van de duisternis. En dat wil God ook vandaag doen. Hij wil u uitrukken uit de macht van waar hij aan vast zit. Uitrukken uit die macht en u brengen in zijn koninkrijk. En dat is ook iets wat u heel goed moet begrijpen. Waartoe wilt u verlossing? Waartoe wil je verlossing? Waartoe willen wij genezen worden? En ik weet dat God vaak in zijn genade mensen geneest. Mensen verlost gewoon omdat hij bewogen is en liefdevol is. Maar soms mist genezing zijn doel. Soms mist verlossing zijn doel. Wat bedoel ik daarmee? Dat de Heer Jezus toen hij op aarde was, heeft hij waarschijnlijk tienduizenden mensen genezen. Letterlijk. Tienduizenden mensen, alle die tot hem kwamen, genas hij. Hij had soms samenkomsten van 15.000 mensen. En hij genas alle. Maar wat ze niet hadden begrepen, dat verlossing moet een doel hebben. Deze mensen aan het einde, toen de Heer Jezus gekruisigd werd, stonden vrijwel allemaal daar in Jeruzalem, kruisig hem. Ze waren verlost en genezen, maar ze deden er niks mee. En ik ken mensen die wonderlijk door God zijn aangeraakt en genezen zijn door de Heere God. En met hun genezing weer de wereld ingingen. En ik weet, God is goed, hij is liefdevol. En soms door zijn aanwezigheid geneest hij zomaar mensen als in een genadegave. Maar wat u moet begrijpen, dat God verlost u met een doel. Verlossing heeft een doel, genezing heeft een doel. En dat doel is niet dat u weer voor uzelf blijft leven. Dat doel is zijn koninkrijk. Hij haalt u ergens uit duisternis. Hij verlost je. Maar waarom doet hij dat? Om jou te plaatsen in zijn koninkrijk. Onder zijn heerschappij betekent dat. Dus het doel is van vrijheid en verlossing dat alle terreinen van uw leven komen onder zijn heerschappij. Dat hij dus heer mag zijn op alle terreinen van uw leven. En dat is het diepere werk wat God wil doen. Hij verlost je tot iets. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven, waardoor hij ons een eeuwige verlossing verwierf. Nou, wat is het doel daarvan, zegt Hebreeën? Om de levende God te dienen. En anders mist u iets. En anders zult u ook merken dat u eigenlijk die verlossing langzamerhand weer verliest. Want heel veel mensen die zijn moment verlost, een wonderlijke aanraking door God, verlost van bepaalde gebondenheden. En daarna zie ik ze wandelen niet met God en langzamerhand komt het allemaal weer terug. Omdat verlossing is, omdat u gaat leren leven en heel uw leven leert in het koninkrijk te leven, onder zijn heerschappij. Niet alleen zondagmorgen hier, maar maandag op uw werk, 7 dagen in de week. Door te zeggen, Heer Jezus, ik leef vandaag onder uw heerschappij. Hoe wilt u dat ik mijn leven leid? Heer, hoe wilt u dat ik wandel vandaag? Wat wilt u dat ik doe vandaag? Ik behoor niet meer aan mezelf. En we zingen dat allemaal makkelijk. Maar God houdt ons daaraan. Dat gaat heel diep, dat eigendom worden van hem. In Lucas 1, vers 74 tot 75... profeteert Zacharias over de komst van de Messias als de Heilige Geest op hem is. En dan zegt hij dat God heeft ons een hoorn des heils gegeven, de Heer Jezus geopenbaard. En waarom is de Heer Jezus geopenbaard? Waarom is hij gekomen? Waarom is hij die verlosser voor ons? En Zacharias profeteert dan dit door de Heilige Geest, wat het doel is van zijn komst. Het doel van zijn verlossing. Dat God ons zou geven, zegt hij, om zonder angst, zonder vrees, uit de hand van de vijand verlost. Dat is de ene kant van verlossing. Jezus is gekomen om u te verlossen uit uw angsten, om u te verlossen uit uw vijanden, niet uw vrienden, maar uit uw vijanden te verlossen. Maar wat is het doel dan van deze verlossing? Nou dit, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Dus niet alleen zondagmorgen in de samenkomst, nee. Al uw dagen, al uw dagen. En hoe meer u dat gaat beseffen, dat God u heeft verlost om hem te dienen al de dagen van uw leven, mag u ook in een stuk vreugde gaan wandelen, dat heil en goede tierenheid zullen u volgen al de dagen van uw leven. Al de dagen van uw leven. Want u bent met de goede herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Geen één dag uitgezonderd. Ja, maar ik ben al 70 jaar. Ja, juist. U zal groen en fris zijn, zegt de Bijbel. He? Ja, hè? Ze lacht. Amen. Pak het in geloof. Geloof dat. Ook al wordt je lichaam ouder, geestelijk kan je groen en fris blijven. Geestelijk wil God altijd frisse dingen doen in je geest. Want hij wil je fris houden. Hij is de levende God. In Romeinen 14, vers 7 tot 12, daar ga ik mee eindigen. Romeinen 14, vers 7 tot 12. Want niemand van ons leeft voor zichzelf. Kunt u daar amen op zeggen? Als ze allemaal daar echt in zouden wandelen, de wereld zou veranderen. Hoe meer we er bewust worden, niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, er is voor de Heere. Als wij sterven, er is ook voor de Heere. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, we zijn des Heere. Dat betekent, we zijn zijn eigendom. Of je nou leeft of sterft, u bent zijn eigendom, wat maakt u zich zorgen? We hebben er net gezongen, Jezus is Heer. Weet u wat dat in wezen betekent? Zodra u dat beleidt, Jezus is Heer. Het is het oude, het Griekse woordje kurios, dat voor de keizer werd gebruikt. Het was niet alleen, Heer, u heeft de heerschappij, ik ga mijn eigen weg. Maar het feit, als u beleidt, Jezus, Heer, zegt u daarmee, ik ben uw eigendom, ik behoor niet meer aan mezelf. En dat heeft een misschien een negatieve kant, dat ook uw privé dingetjes niet meer van uzelf zijn, die zijn van hem. Maar het heeft ook een geweldige, bemoedigende kant, dat ook uw pijn en uw moeite en uw zorgen worden zijn eigendom. En als u werkelijk kan zeggen, ik ben het eigendom van de Heer Jezus, u bent Heer, dan is er ook een geweldige ruimte komt. Want de Heer zegt, al wat van jou is, is van mij. Dus ook uw ziektes, uw kwalen, u hoeft niet meer zo te worstelen. U mag zeggen, Heer, dit is uw zaak, klussen voor Jezus. Dit is uw klus. Jezus is Heer betekent dat hij ook ten volle verantwoording wil nemen voor uw leven, als u hem dat toestaat. Het moment dat ik een nieuwe wagen koop bij een garage en ik heb die betaald, dan wordt dat mijn eigendom, moet ik het onderhouden. Dan kan ik niet tegen die garage zeggen, was even elke week mijn wagen. Dat kan ik wel zeggen, maar dat doet hij niet, want ik moet betalen. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Als iets jouw eigendom wordt, word je daar verantwoordelijk voor. En dat is een geweldige gedachte. Als u dat oppakt, dat moment dat u zegt, ik ben van de Heer, Jezus is Heer, ik ben zijn eigendom, zegt de Heer, ik zal totale verantwoording nemen voor jouw leven. In leven en in dood. Jouw ziekte is mijn ziekte. En wat zegt de Heer Jezus? Ik heb jouw ziekte op het kruis gedragen. Door mijn striemen ben jij genezen. Ik heb jou mijn zonde gedragen, jouw zonde. En daarom, je kan worstelen tegen allerlei kleine dingetjes in je leven. Hè? Allerlei zonden in je leven. Maar op het moment dat jij tot een punt komt dat je zegt, ik ben van God. I surrender, Jezus, u bent Heer. En u kan alles loslaten aan hem. Zegt de Heer, het worden mijn problemen, jouw gebondenheden. Jouw pijn wordt mijn probleem. Wordt mijn verantwoording. En vertrouw nou erop dat ik verantwoording zal nemen voor jouw leven. Laat dat nou eens los. Vertrouw mij nou eens een stuk dieper. Dat ik ook werkelijk verantwoording zal nemen voor jouw leven. Voor al je zorg, al je problemen, al je pijn. Alles wat zo moeilijk gaat in jouw leven. Als je dat beseft, ik ben van de Heer. Hij zal komen. Hij zal zorg dragen voor je leven. Want het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Heel vaak zeggen we, oké, hij is gestorven en levend geworden om voor mijn zonden te sterven, om voor mijn ziektes te sterven. Dat is allemaal waar. Om mij eeuwig leven te geven, om mij te verlossen, allemaal waar. Maar er is iets veel diepers. De boodschap van Jezus was het Koninkrijk van God. Was zijn heerschappij herstellen hier op aarde, te beginnen met zijn volk. Dat hij weer controle kan krijgen. Dat hij weer heer kan zijn. Dat hij weer zijn heerlijkheid, zijn aanwezigheid kan openbaren. En dat staat hier. Hij is gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Daarom hoeft hij als kind van God niet bang te zijn voor de dood. Dat is bevorderd tot heerlijkheid. Want Jezus is gestorven en opgestaan omdat hij heerschappij zou voeren over doden en levenden. En mag u weten, u bent in zijn hand. En hij zal door zijn gebeden, zult u altijd behouden aankomen in zijn hemels koninkrijk. Want hij staat daar garant voor. Dat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Gewoon het woordje basileia in het Grieks. Wat ook vertaald is met het koninkrijk. Omdat zijn koninkrijk komen in uw leven. Dwars door de dood heen. Dat is wat God wil. En dat is waar we dat mooie lied voor hebben gezongen. Jezus, u bent Heer. Dat is wat dat betekent. Dat u door alles heen. Dat u kunt zeggen, door alle moeilijkheden heen, Jezus, u bent Heer. En als u de volgende keer dat lied zingt, doe het nou eens een keer als u zich aangevochten voelt. Als er veel zorgen zijn en veel problemen zijn. Ga nou eens proberen niet zelf daar verantwoording voor te nemen, maar te zeggen, Jezus, u bent Heer van deze problemen. Jezus, u bent Heer. En dat betekent dat u verantwoordelijkheid neemt voor mijn problemen, voor mijn nood, voor mijn pijn, voor mijn ziektes. Het is uw eigendom, Heer. Wilt u daarna aan werken? Ik ga u vertrouwen. Ik ga op u bouwen. Ik geef me helemaal over aan u. Nou, dat is echt verlossing begrijpen. Dat is niet alleen maar verlost worden om dan toch in je eigen heerschappij door te pruttelen en het maar zelf te blijven proberen. Maar het is verlossing om helemaal zijn eigendom te worden. Verlossing dat zijn koninkrijk kan komen in uw leven. En dat wat ik u ook toebid, dat ook in het dagelijkse leven, elke dag opnieuw, dat u leert bidden, Heer vandaag, laat uw koninkrijk komen. Ik wil leven onder uw heerschappij. Neem alles in uw handen. Mijn probleem is uw probleem. En ga God prijzen. Ga God danken. Ga God zeggen, dank u wel, Heer Jezus. U bent mijn heiland. Niemand zal mij roven uit de handen van de Vader. Amen. Amen. Laten we een moment bidden. Dank u wel, Heer Jezus. Er zijn geen grenzen aan uw macht. Voor elk die wonderen van u verwacht. En wil opzien naar u, Heer Jezus. Dank u wel dat u uw leven hebt gegeven tot verlossing van uw volk. Dat u de losprijs betaald heeft. En dat u ook vandaag bij ons komt, Heer. Dat er in u volkomen verlossing is. En dat u vandaag ook zielen uit de duisternis wil rukken en brengen in uw wonderbare licht. In uw koninkrijk. Onder uw heerschappij. Heer Jezus, u heeft onszelf leren bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Heren, we willen dat ook bidden. Heer, dat in alle nood, in alle problemen. Ook van deze dag, Heer, dat uw koninkrijk komt. Uw heerschappij. Dat u daar heerschappij overneemt. Ook veel gebieden in levens die zo lang onder de heerschappij van de zonde vast hebben gezeten. Een overheersing van angst of schuld. Een overheersing van schaamte. Een overheersing van veroordeling en afwijzing. Maar u wil daarin komen en uw koninkrijk en verlossing brengen. Dat er een nieuw bewustzijn komt uw eigendom te zijn. In leven en in dood. Ik wil ook nog een moment nemen, gewoon dat u een moment kan gaan staan. Dat u zegt, ja, er zijn dingen waar ik vanochtend toch antwoord op wil geven. Het is belangrijk dat u ook antwoord geeft op de verkondiging, op het woord van God. En die gelegenheid wil ik u ook geven. Als er dingen zijn waar je zegt, ja, ik merk dat er nog zo'n verkeerde heerschappij is op bepaalde terreinen van mijn leven. Maar dat u op een nieuwe wijze hem aanneemt als degene die voor je zonde is gestorven en levend geworden. Waarom? Omdat hij over uw heerschappij voeren zou. Dat hij met zijn heerschappij daarin kan komen. En dat hij op een diepere wijze gaat zeggen, Heer, ik ga daar niet meer zo met worstelen, maar ik wil in geloof gaan wandelen. Ik wil in geloof vertrouwen dat u daarmee klaar zal komen. Want heel vaak blijf je gebonden aan dingen, omdat je het zo vasthoudt en je worstelt zo zelf. Maar het moment dat je dat los kan laten en in geloof gaat zeggen, Heer Jezus, kom met uw heerschappij, het is uw probleem geworden. En dat je hem ruimte geeft om daaraan te werken. Hij is bij machten. En dat ik gewoon vraag dat je een moment even gaat staan. En God weet het. Dat je gewoon een moment kan nemen om even iets persoonlijks bij de Heer te brengen. En te zeggen, Heer, ik breng dit opnieuw onder uw heerschappij. Deze binding, die angst, die schaamte, die schuld, die afwijzing. Die worsteling waar ik elke dag mee worstel. Elke dag is het er weer. Die worsteling in mijn hart. Heer, ik wil tegen u zeggen, ik hou eens een keer op met worstelen. Wilt u voor mij worstelen? Wilt u komen met uw heerschappij, Heer Jezus? Wilt u komen met uw koninkrijk in mijn hart? Ga maar even staan. Ik wil gewoon een moment nemen van stilte. Gewoon in het moment dat je zelf die dingen onderwerpt aan zijn heerschappij. En zegt, Heer Jezus, ik laat het los. Ook als je je handen opent, zeg maar gewoon, Heer, ik wil het loslaten. Want vaak, weet je, dan hebben we onze handen niet open. Dan houden we het vast als ons probleem, mijn probleem. Maar mijn probleem, dan doet u uw handen dicht en houdt u het vast. Maar u moet zeggen, Heer, ik open mijn handen en vandaag wordt het nou uw probleem. Heer, het is nou uw probleem. Ik ga u verwachten. Ik ga u elke dag vertrouwen. Ik ga u geloven, Heer, dat het uw probleem is. Dat u bij machten bent. Dat u hier doorbraken kunt geven. Breng het maar gewoon in een moment van stilte bij hem. Heer Jezus, u ziet wat in dit moment van stilte aan u is gegeven. U ziet wat op de open handen ligt. U kent de nood. U hebt gezegd, ik ken je smarten. Ik ken je zorgen. Ik ken je gebondenheid. Ik ken je angst. Ik ken je schuld en je schaamte. Ik ken het diepe gevoel van afwijzing en veroordeling. Ik weet dat je er elke dag mee worstelt en mee strijdt. Je slapeloosheid. Je nachtmerries. De pijn in je hart. Die diepe teleurstelling. Die machteloosheid. Die boosheid. Die diepe angst voor liefde, voor intimiteit. Als dingen te dichtbij komen. De Heer zegt, ik weet ervan. Ik ken het. Ik wil het nemen in mijn doorboorde handen. Als je het vandaag aan mij hebt gegeven, laat het in mijn doorboorde handen. Want de verlossing is des Heren. De verlossing is door de kracht van het bloed. Geloof alleen, vertrouw alleen. Als het bloed in het Oude Testament al hen die vooral ontreinigd waren kon reinigen, hoeveel te meer zal mijn bloed, jouw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Hoeveel te meer, mijn kind. Ik wil u bidden, Vader, voor heel diep vertrouwen. Voor een diepere overgave aan uw volbrachte werk. Ik wil u bidden, Heer, dat u ieder zo aanraakt met uw liefde, dat hij of zij los kan laten. De goede strijd zal strijden, niet om het te proberen in eigen kracht te overwinnen, maar de geloofstrijd zal strijden. Om elke keer het probleem bij het kruis te brengen. En te zeggen, Heer, ik strijd daar niet meer tegen. Ik worstel daar niet meer tegen. Maar het is uw strijd. Want jij hoeft daar niet meer tegen te strijden. De Heer zegt, het is mijn strijd. Ik heb overwonnen op Golgotha. Het is de kracht van mijn bloed. Geloof alleen. En ik wil zo bidden, Heer, dat u een diep werk doet. Ook de komende week. Dat u ieder de bekwaamheid geeft om het elke keer waakzaam te zijn en te zeggen, Heer, ik neem het niet meer op me. Het is klussen voor Jezus. Het is uw klus. Het is uw zaak. Want u heeft al deze problemen tot uw problemen gemaakt. Tot uw zaak gemaakt. En u zegt, ik wil daar verantwoordelijkheid voor dragen, want ik ben de heiland. Heer, helpt u uw kinderen los te laten, over te geven en ruimte te geven aan het werk van uw Heilige Geest. Want de verlossing is van de Heere. 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 Zeg dat maar, de verlossing is van de Heere. De verlossing is van de Heere. De verlossing is van de Heere. Amen. 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 Dank u, Heer. God is goed. En zie, vertrouwen, Heer, dat het ook uw zaak is. Ook deze noden, deze ziektes in uw handen leggen. In uw doorboorde handen. En u vertrouwen.